Goedemorgen allemaal. Wie je ook bent en waar je ook bent, lid van de Bethelkerk of als gast aangehaakt, misschien nog voor de zoveelste keer, voor de eerste keer, verbonden via deze online dienst. Van harte welkom. Ik wens u en jullie allemaal een hele gezegende dienst. Deze dienst is de tweede dienst in een serie over het Bijbelboek Handelingen. En dan heel speciaal over wat de Heilige Geest laat zien. De Geest doorbreekt de grenzen. Hebben we als thema boven die serie staan. En vandaag lezen we een gedeelte uit Handelingen 10. Waar Petrus iets gaat ontdekken wat hij wel had kunnen weten. Maar waar hij de Heilige Geest echt voor nodig had om te gaan ontdekken. En de schriftlezing wordt vandaag gedaan door Bette, Sarina en Richard. Dus we gaan luisteren naar Handelingen 10, vers 1 tot 23. En wordt gelezen door Bette, Sarina en Richard.
De doop van Cornelius. Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van een Italiaans gehoord, die Cornelius heette. Hij was een vroom man, die net als zijn huisgenoten God vereerde. Hij gaf rijkelijk aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God. Op een dag kreeg hij omstreeks het 9e uur een visioen, waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. Hij hoorde hem zeggen, Cornelius. Hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg, wat is er, heer? De engel antwoordde, je gebeden en aalmoezen zijn door God als offer aanvaard. Stuur daarom een paar van je mannen naar Joppe om Simon te halen, die ook wel Petrus wordt genoemd. Hij verblijft bij een leerlooier die eveneens Simon heet en in een huis aan zee woont. Toen de engel die met hem had gesproken was weggegaan, liet Cornelius 2 dienaren bij zich komen en een vrome soldaat uit zijn gevolg. Nadat hij had uitgelegd waar het om ging, stuurde hij hen naar Joppe.
De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, aan 4 punten op de aarde werd neergelaten. Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. Hij hoorde een stem zeggen, ga je gang Petrus, slacht en eet. Maar Petrus antwoordde, nee heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is. En voor de tweede maal hoorde hij de stem, wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Tot 3 maal toe hoorde hij de stem en direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen.
Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien. Juist op dat moment arriveerden de afgezanten van Cornelius bij de poort. Nadat ze overal gevraagd navraag hadden gedaan naar het huis van Simon. Ze trokken door geroep de aandacht van de bewoners en vroegen nog of Simon Petrus in dit huis verbleef. Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem, er zijn hier 3 mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen gezonden. Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen, ik ben degene die u zoekt. Wat is de reden van uw komst? Ze antwoorden, Cornelius, een centurio, een rechtvaardig man die God vereert en bij het hele Joodse volk in aanzien staat. Heeft van een engel opdracht gekregen u naar zijn huis te laten komen om te luisteren naar wat u te zeggen hebt. Daarop nodigde Petrus zijn mannen uit om binnen te komen en bood hem onderdak. De volgende dag ging hij samen met hem op weg. En enkele broeders uit Joppe gingen met hem mee.
Het is een vrij lang hoofdstuk waar deze geschiedenis van Petrus en Cornelius in staat. We hebben de eerste 23 versen gelezen. En ik wilde nog 1 vers lezen uit het gedeelte dat erop volgt en dat is vers 34. Dan is Petrus inmiddels aangekomen in het huis van Cornelius. Dan ziet hij dat daar binnen heel veel mensen bij elkaar gekomen zijn. Familie en vrienden van Cornelius. En dan staat er, daarop nam Petrus het woord en zei, nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. Gemeenteleden, gasten, luisteraars, kijkers. Als je het Bijbelboek Handelingen gaat lezen en je hebt de eerste twee hoofdstukken gehad, het wonderlijke verhaal van de Heer Jezus die terug gaat naar de hemel, maar het belooft de Heilige Geest uit te storten. En dat gebeurt dan op het Pinksterfeest. Er zijn massas mensen bij elkaar en er komt een enorme menigte aan mensen tot geloof. Door wat de apostelen vertellen over de Heer Jezus, het goede nieuws. En die mensen komen zo ongeveer uit heel de bekende wereld tot dan toe. Dan zou je denken, nou, dan is het duidelijk. He, het goede nieuws dat de Heer Jezus is gestorven, is opgestaan om redding te brengen. Heel de wereld moet het weten. En dat moeten de discipelen ook gaan doen. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Dat gaan ze ook doen. En er komen mensen tot geloof. En tegelijkertijd, dan ben je in Handelingen 10, dan ben je bijna halverwege dat boek waar het gaat over alles wat de leerlingen gaan doen. Dan wordt duidelijk dat de leerlingen en Petrus voorop nog iets moeten ontdekken. Dat de Heilige Geest ze nog iets duidelijk wil maken. Wat ze zonder dat bijzondere werk van de Heilige Geest niet duidelijk was geworden. Het gaat er niet alleen maar om dat ze het evangelie delen en zien dat mensen tot geloof komen. Nee, de Heilige Geest wil ook dat die mensen echt verbonden raken. Beseffen dat ze een hele bijzondere eenheid hebben. En dat wordt door Lucas in Handelingen op een prachtige manier verteld. Het hoofdstuk is bijna filmisch. Je zou het prachtig uit kunnen beelden. Want het begint eerst in Caesarea. Dat is puur Romeins. Een stad die aan alle kanten uitstraalt wie de macht heeft in deze wereld. Het zomerverblijf van de keizers. Nog steeds kun je daar de restanten van zien en die zijn nog steeds indrukwekkend. De tweede shot, zou je kunnen zeggen, van de camera is Joppe. Klein plaatsje, erg Joods. En waar in dat eerste deel een centurion gefilmd wordt, een man van aanzien, een macht, status, is het in dat dorpje Petrus. Een Jood, hoort bij een overwonnen volk, is een visser. En dan zie je in de loop van het hoofdstuk die twee werelden als het ware in elkaar gaan versmelten. Door wat de Heilige Geest doet. Het begint dus in Caesarea. Er wordt verteld over een zekere Cornelius, een centurio. Heel bijzonder verhaal. Een man die de aanvoerder is van een deel van een legioen zoals de Romeinen dat vormden. Daar gestationeerd om te zorgen dat de vrede bewaard zal worden. Niet direct een man van wie je verwacht wat er beschreven wordt. Hij is vroom, staat er, een vereerder van God. Hij staat bekend omdat hij vaak bidt en veel aalmoezen geeft. Hoe dat gekomen is, dat wordt er niet bij verteld. Is hij, zeg maar, tijdens zijn tijd in Israël daarmee begonnen? Of is hij het al eerder? Hij heeft in ieder geval door invloed van Joodse gelovigen zijn aandacht, zou je kunnen zeggen, op God gericht. Was zich heel bewust dat hij zelf niet Joods was en niet bij dat volk hoorde, maar hij zocht naar die God. En op een moment van gebed, er staat heel nadrukkelijk bij, dat is tijdens het 9e uur, hij lijkt zich daarin ook te houden aan Joodse gewoonte, dat is het moment van het middaggebed, dan krijgt hij een visioen. En nou ja, hij reageert heel menselijk zoals iedereen zou reageren. Er staat een engel en hij schrikt. Natuurlijk. Maar die engel zegt, je gebeden en aalmoezen zijn aanvaard als offer. Dat is een bijzondere zin. En het is ook een zin waarmee meteen een hele lading meekomt. Wat in het hele Bijbel door, zeker in het Oude Testament, ook al juist rondom offers gezegd wordt. Kijk, het brengen van offers Of dat nou dieren waren of opbrengst van je land of geld. Dat heeft natuurlijk altijd een beetje een riskante trek. Er is altijd het gevaar dat je daardoor gaat denken. Of dat het in ieder geval uitziet van nou, als jij nou maar iets bij God brengt. Dan zal God wel voor jou zorgen. Een soort ruilhandel. Maar het Oude Testament benadrukt. Er is niets wat jij kan brengen bij God, kan geven aan hem. Waarvan je niet tegelijkertijd in alle eerlijkheid moet zeggen dat je het ook maar ontvangen hebt. Zelfs al is het van je rijkdom, die je zegt ik heb het verdiend met hard werken. Dan nog is dat te danken aan de gezondheid die je gekregen hebt. En de mogelijkheden. En dan zie je in het Oude Testament ook voortdurend benadrukt worden dat een offer op zich niet datgene is wat God vraagt. Maar dat hij kijkt naar de gesteldheid van je hart. En dat God dus het ene offer kan afwijzen en het andere kan aannemen. In de oude vertaling stond er dat zo'n offer voor God wel behagelijk is. Als je het heel populair zegt, daar geniet God van. Als je oprechte dankbaarheid bij je ziet. Dat je ook beseft, ik doe het niet om God zo ver te krijgen dat hij om mij zou geven. Maar ik doe het uit dankbaarheid voor wie God is. Tegen Cornelius wordt het gezegd, God heeft jouw gebeden en aalmoezen als offer aanvaard. En hij krijgt een opdracht, stuur mannen naar Joppe. En staat er ook al bijna een beetje grappig beschreven om naar een zekere Simon te gaan. Die is bij een andere Simon. En die eerste Simon wordt ook wel Petrus genoemd. Woont in een huis bij de zee. Is leerlooier. En die moet je laten komen in jouw huis. Nou, Cornelius stuurt twee knechten en een soldaat op pad. Wordt bijgezegd dat het ook een vrome soldaat is. Blijkbaar was hij niet de enige. He, zijn waarschijnlijk ook onder invloed van Cornelius zelf. En tegelijkertijd zit er ook iets heel nuchters in. Het is een dagreis. Dus hij stuurt ook iemand mee als beveiliging. Als Caesarea. En dat groepje van drie gaat naar Joppe. Daar is Petrus. Petrus zit daar in een hele Joodse omgeving. Hij heeft kort daarvoor in een dorpje iets verderop, Lida, bijzondere dingen meegemaakt. Er is een man genezen, die verlamd was. Heeft een enorm effect gehad. Er staat zelfs dat het hele dorp tot geloof kwam. En toen werd hij geroepen door mensen uit Joppe, want dat was een vrouw die heel geliefd was, die zich heel erg inzette voor armen. Die vrouw is overleden en Petrus is daar heen gegaan en heeft een dode opwekking meegemaakt. Nou, dat siddert als het ware nog in de lucht. Er is veel ontzag voor God, staat er. En ja, je kunt je voorstellen, Peter zit nog helemaal in dat wonderlijke van dat moment. En dan staat er ook dat Petrus bidt. Kort voordat ze gaan eten. Hij heeft trek. Misschien ruikt hij de geuren al van het eten wat klaargemaakt wordt. En dan gaat hij naar het dak, naar een rustige plek. En dan krijgt hij een visioen. Hij ziet een groot wit laken. Dat lijkt neer te dalen vanuit de hemel. En daar zitten alle dieren van de aarde in. Ik dacht als kind altijd al van, wauw, dat zou je willen zien. Een soort Madurodam van dieren. Lijkt me prachtig. Maar voor een Joodse gelovige zit daar iets heel vervelends in. Want het is ene grote mengelmoes van reine en onreine dieren. Die wil je niet bij elkaar hebben. Dat blijkt ook bij Petrus heel serieus nog heel diep te zitten. Want terwijl Petrus dat laken ziet neerdalen, hoort hij een stem die zegt, sta op, slacht en eet. Daar zit gelijk ook weer de taal van het offeren in. Want offers, als die gebracht werden, als een dier geslacht werd, werd er vaak ook een deel verbrand, maar een ander deel werd klaargemaakt om te eten. Om samen met degene met wie je dat offer bracht aan één tafel te zitten, maar er zat ook de hele diepe gedachte achter, dat je aan tafel ging, om het zo te zeggen, met God. Dat je verzoend werd met God. Dat God je verzekerde, het is goed tussen jou en mij. En Petrus krijgt de oproep om dat te doen, slacht en eet. Maar Petrus zegt, nee, dat gaan we niet doen. Want ik heb nog nooit in mijn leven iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is. En onrein, dat zijn een heel aantal dieren. En verwerpelijk, dat is het als die dieren bij elkaar hebben gelopen. Je at geen varkens, maar je liet varkens ook niet met koeien of schapen door elkaar in één wei. Dan werd het ook verwerpelijk. En dan krijgt Petrus tot 3 keer toe die opdracht en tot 3 keer toe zegt hij nee. En de reactie is, wat God rein heeft verklaard, zal jij niet voor verwerpelijk, als verwerpelijk beschouwen. Is het dan duidelijk? Nou, niet helemaal, want er staat dat Petrus in de war is, verbijsterd. Engelse vertalingen geven wel die mooie uitdrukking, puzzeld. Hij denkt, wat heeft dit te zeggen? En dat is best heel boeiend als je tegelijkertijd beseft dat Petrus niet heel streed of heel rechtlijnig als Joods in het leven staat. Want hij krijgt dat visioen terwijl hij bij Simon de leerlooier is. Als er een smerig beroep is, dan is het wel leerlooier. In ieder geval in die tijd. En dat waren mensen die maakten van dierenhuiden leer. Dus in zo'n huis, een binnenplaats, in de schuren, daar lagen regelmatig karkassen van dode dieren, kadavers. En die werden met allerlei smerig spul behandeld om die huid eraf te krijgen en geschikt te maken als leer. Het gold als een onrein beroep. Maar het was al een Jood, waar Petrus was. Dus hij heeft zich daar wel overheen gezet. Bij een Jood in huis, dat is prima. Maar nou ziet hij dat visioen en vraagt zich af van, ja, wat wordt me hier nou duidelijk gemaakt? En terwijl hij erover nadenkt, hoort hij, hij zit op het platte dak, ergens voor de poort van het huis, binnenplaats, mensen roepen, staat er, die op zoek zijn naar Petrus. En dan zegt de Heilige Geest tegen Petrus, ga met ze mee, ga naar die mensen zonder aarzelen. Er staat een prachtig woord in het Grieks, wat je letterlijk kan vertalen met discrimineren. Ga zonder discrimineren. Dus dan weet Petrus nog niet wie het zijn en wat ze hem gaan vragen, maar de Heilige Geest heeft al gezegd, ga met ze mee. En zo gaan die twee werelden, die heel ver uit elkaar lijken te liggen, langzaamaan bij elkaar komen. En dat gebeurt allemaal onder regie van de Heilige Geest. Die werkt bij Cornelius in Caesarea, maar net zo goed bij Petrus in Joppe. En tegelijkertijd zie je dat Cornelius en Petrus daar zelf helemaal in betrokken zijn. Want allebei ontvangen ze die boodschap op het moment dat ze bidden. En dat ze luisteren. Wat wil God tegen ons zeggen? Petrus gaat van het dak af naar beneden. Vraagt wie die mensen zijn en wat ze komen doen. En dan zie je al dat er stappen gezet worden. Hij nodigt ze uit bij hem daar in huis. Bij Simon. En hij gaat met ze mee. En hij komt in het huis van Cornelius. Gaat letterlijk over de drempel. En dat is prachtig dat een van de eerste dingen die hij daar zegt, die tekst is die ik net voorlas. Als hij ziet wie die mensen daar zijn en hoe ze God zoeken, dan zegt hij, nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. Hier gaat het dus nog even een stap verder dan geloven dat God mensen redt. Van welke afkomst dan ook. Hier laat de Heilige Geest zien dat Petrus echt over de drempel moet. Dat de Geest echt grenzen doorbreekt. En dat God wil dat geloven in de Heer Jezus meer is dan dat vieren met een groepje mensen bij wie jij je thuis voelt. Bij wie je je op je gemak voelt. Bij wie het past qua gewoontes en gedragingen. Uitingen. De Geest verbindt door mensen samen te laten delen wie de Heer Jezus is. Misschien als je dat hoort, denk je, ja, oké, is dat nieuw? Wisten we dat dan niet lang? Nou, ik denk dat zo'n gedeelte elke keer opnieuw best spannende vragen stelt. Natuurlijk vertelt het wat Petrus op dat moment moest ontdekken. Maar deze spannende, grensoverschrijdende stap steeds, waar de Heilige Geest voor zorgt, is denk ik iets wat elke keer opnieuw iets is ook om even goed je te binnen te brengen als je gelooft in de Heer Jezus. Of als je hem zoekt. Als je misschien meeluistert en denkt, ja, ik vind het iets heel moois hebben. Ik zie er wel wat in, maar ik weet niet of het nou echt wat voor mij is. Het lijkt misschien wel een beetje twee werelden. Jouw wereld. En de wereld van mensen die in de Heer Jezus geloven. De Heilige Geest, die stelt ons voor spannende vragen. Gewoon eerlijk, vraag, zijn we echt bezig? Ben ik echt bezig met het zoeken van God? Ik bedoel, heel veel mensen weten het wel zo'n beetje. Opvattingen zijn al jarenlang helder. En dat kan op twee heel verschillende manieren. Het kan heel gelovig zijn, dat je zegt, ja, ik weet het gewoon hoe het zit. Ik kan het zo vertellen. Of het kan aan de andere kant zijn dat je zegt, ja, ik weet het niet zo zeker, maar ik merk niet dat God er is. En als hij er is, dan zal ik hem wel, dan zal ik het wel een keer moeten merken. Maar zoeken we God echt in ontzag voor hem? En willen we rechtvaardig handelen? En ik denk dat dingen zijn die iedereen, hoe goed je ook wel of niet vertrouwd bent met geloof in God. Maar iedereen zich wat bij voor kan stellen. Dat je, als je God kent, zegt, ja, hij verdient mijn ontzag. En hij verwacht dat ik rechtvaardig handel. Maar ook als je misschien maar net bezig bent met vragen. Wie is God? Bestaat hij wel? Ja, als God bestaat, dan is hij natuurlijk zoveel groter dan wij zijn. Dat hij ons ontzag verdient. En voelen we aan dat rechtvaardig handelen, dat iets is wat hij van ons mag verwachten. En in dit gedeelte word ik heel duidelijk dat bidden, maar dan ook luisterend bidden, daarbij een belangrijke rol speelt. Dus ook daarvan geldt. Of je hem nou zoekt, of dat je hem voor je gevoel of voor je weten al heel lang kent. Welke rol speelt dat luisterend bidden? Nemen we echt de tijd? Niet alleen maar om zo af en toe te bidden, maar te bidden, maar dan ook te luisteren. Wat wil God nou zeggen? En luisteren betekent dus ook niet alleen maar in je eentje, maar ook met anderen. Dat zie je in dit verhaal ook prachtig. Petrus merkt na het visioen dat de geest zegt, ga naar die mensen toe. Maar dan moet hij wel gaan vragen. Wat zijn jullie vragen? En dan gaat hij met ze mee. En dat is de andere spannende vraag, behalve van, zijn we echt bezig om God te zoeken? Ook de vraag, wil je heel goed nagaan of er in je leven ook dingen zijn waarvan je afstand houdt. En met name anderen waarvan je afstand houdt. Dat je juist ook gaat, als het gaat om geloven, je eigen kringetje hebt. Als het gaat om je eigen opvattingen. Ook als het gaat om de actualiteit. Ook als het gaat om de discussie over discriminatie. Want we vinden er van alles van. Iedereen eigenlijk wel. Maar houden we misschien met al ons redeneren ook afstand? Met hoeveel mensen heb je gepraat die het met je eens waren? Of ben je ook over de grens gegaan? Of is dat wat God nu tegen je zegt? Ga dat nou eens doen. Zoek die mensen eens op waarvan je eigenlijk bijvoorbeeld wel kan bedenken dat ze misschien een andere mening hebben. Misschien blijkt het helemaal niet zo te zijn. Maar durf je bewust te worden dat je soms zelf grenzen trekt die de geest wil doorbreken. En dat geldt dus niet alleen voor willekeurige mensen. Het gaat ook erom dat we daarin beseffen dat we ook als kerk, en dat is misschien wel scherper dan ooit, hè, nu we niet hier met z'n allen in de kerk bij elkaar kunnen zijn en op een geweldige manier kunnen ervaren hoe verbonden we zijn en hoe gemeenschappelijk het is en wat we allemaal delen. Nu zit je thuis Misschien bij anderen zijn er een paar mensen met wie je op een zondag iets kan delen. Maar de week is begonnen. En wie zou je nou deze week eens willen benaderen? En misschien zou je het werkelijk niet weten. Maar dan is die eerste vraag, zoeken we dat echt? Zijn we mensen die aan God vragen, God, ik wil heel graag in contact komen met mensen met wie ik kan delen wat mij bezighoudt, mijn vragen, mijn geloof, om te delen wat ik van u ontvangen heb, om ook te zien wat u een andere geeft. Zodat ik echt concreet merk dat de geest grenzen doorbreekt. Niet alleen maar bij anderen, maar juist ook bij mezelf. En wat is er daarom nodig? Nou, ik heb het al een paar keer gezegd. Het gebed. En toewijding. Leven in besef dat God ons ontzag verdient en vraagt dat we rechtvaardig handelen. En ook geduld. Als we zelf misschien sneller zouden willen weten wat God tegen ons zeggen wil. Maar ook met anderen. Want God heeft het ook. In Handelingen 2 heeft hij, zou je kunnen zeggen, alles al verteld. Maar in Handelingen 10 moet hij nog steeds dingen uit blijven leggen aan Petrus. Om nieuwe inzichten te geven. Als God al geduldig is, laten wij het dan ook zijn. Met elkaar vertrouwen dat God ook met ons geduld heeft. Laten we daarom goed luisteren naar wat God gezegd heeft, wat God nog steeds duidelijk maakt, ook als het via anderen is. Vragen stellen is altijd al een manier geweest om te ontdekken wat God wil dat we weten zullen. En laten we tenslotte ook echt uitnodigend zijn. Nogmaals, dat kunnen we niet doen als gemeente op dit moment. We kunnen niet zeggen, kom er allemaal bij hier in de kerk. Binnenkort kunnen we met ongeveer 100 mensen, die nodigen we uit, met een beetje ruimte die we over hebben voor een gast. Maar uitnodigend kunnen we ook zijn in ons gewone leven. In ons eigen huis, of als dat niet kan, zien we onze eigen tuin. En zelfs via de telefoon, om die ander te laten weten dat we hem zien, de belangstelling hebben. En durven dan ook met die ander mee te gaan. Te ontdekken wat zijn wereld is. Wat zijn vragen zijn. En durven ook echt net als Petrus over de drempel te gaan. Ook als christenen. Ook in een tijd en omgeving waarin we een Wetterkerk hebben in Leeuwarden en omgeving. Maar nog zoveel andere kerken. Waar we misschien ook wel meer dan ooit elkaar kunnen ontmoeten, omdat we geen van allen naar het kerkgebouw kunnen. Om samen alleen maar meer te ontdekken. Wat het betekent om je gered te weten door de Heer Jezus. Om te gaan ontdekken dat God dat wat wij doen als offer wil aanvaarden. Waar Hij van geniet. Amen.